sla de Bijbel open en lijn als je wilt in 2 Petrus hoofdstuk 1. 2 Petrus hoofdstuk 1. En we lezen in vers 3. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Was graag om deze reden met betoon van alle ijver, dat betekent inspanning, door uw geloof de deugd. En de deugd, dat is goed zijn in het voelen, goed zijn in het denken, goed zijn in het handelen, dat is deugd. Door de deugd de kennis, en daarmee wordt bedoeld de diepere kennis van God, niet gewoon het besef van dat er een God bestaat, maar een diepere kennis van God. Door de kennis de zelfbeheersing, dus het onder controle houden, het in bedwang houden van uw gevoelens en van uw gedachten. Door de zelfbeheersing de volharding, dus volharding is geduldig verdragen, volhouden. En door de volharding de godsvrucht, dat je die dingen gaat uitwerken in uw leven die aangenaam zijn voor God. Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, waar hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten heeft, of heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Dus God heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben om te kunnen leven, om godsvruchtig te kunnen leven. En hoe? Wel door Jezus Christus. En door de kennis van Hem. En door zijn woord. En door zijn apostelen en wat zij geleerd hebben. Door het Nieuwe Testament. Door het Evangelie. Door de persoon van Jezus. En waarom is ons dat bekendgemaakt? Opdat wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Niet aan de wereldse natuur. Dat is wie we waren toen we onze eigen begeerte navolgden. Dat is wie we waren of wie we soms zijn. Als we doen wat we zelf willen, zonder met God rekening te houden. Dat is de wereldse natuur, de goddeloze natuur. Maar wij willen deel hebben, wij willen één zijn met de goddelijke natuur. En Petrus zegt, ontkomen aan het verderf. Dus wij zijn ontsnapt aan het verderf. Want we kunnen nooit geen deel hebben aan die goddelijke natuur, als we geen deel hebben gekregen aan de vergeving die Jezus ons wil geven. Dat is onmogelijk. Dat is niet dat we maar gaan mediteren en ons gaan verdiepen in de leer van de Dalai Lama, of we gaan mediteren en een yoga doen en weet ik veel wat, en onszelf of in de natuur gaan zoeken. Dat gaat ons nooit geen deel geven aan de goddelijke natuur. Enkel de kennis en het leven van Jezus kan ons dat geven, en de vergeving van zonden. En daarom moeten wij natuurlijk wat dingen doen. God heeft zijn deel gedaan en wij moeten ook een deel doen. En wij moeten ijverig zijn. Wij moeten ons goed gaan gedragen in hoe we ons voelen en hoe we denken en hoe we handelen. We moeten de diepere kennis van God zoeken. We moeten ons gaan leren beheersen, ons in bedwang houden, onze emoties, onze gedachten. Dat we natuurlijk, enerzijds als we die kennis van God leren, dan moeten we die ook gaan uitwerken in ons leven, in onze harten. Dat is die zelfbeheersing. En door dat niet op te geven. Want ja, soms faalt je daarin. Soms struikelt je. Door dat niet op te geven. Door te blijven doorgaan. Gaat je uiteindelijk godsvruchtig worden. En door die godsvrucht gaat je ook een liefde voor je broeders en zusters krijgen. En door die liefde voor die broeders en zusters gaat je een liefde jegens alle mensen krijgen. En Petrus zei ook heel duidelijk in vers 8, als deze dingen bij u aanwezig zijn, als, dan moet je voor jezelf de vraag stellen, zijn die dingen bij mij aanwezig? En als die bij u aanwezig zijn, en als die overvloedig worden, dus niet alleen zomaar eens af en toe, maar dat moet eigenlijk een deel zijn van wie je bent, dat moet een overvloed zijn in je leven, dat kan niet verborgen blijven, dan gaat u dat niet zonder werk of vrucht voor de kennis van Jezus laten. Dat is de belofte die daar aan gekoppeld is. En bij iemand bij wie dat niet is, die is verblind. Dat is een beeld wat we nogal eerder gezien hebben. Paulus beschrijft de christenen in Korinthe dat zij verblind zijn. Dat de God deze eeuw hen met blindheid heeft geslagen. Omdat ze dingen zijn gaan geloven die afwijken van de kennis van God. Verblind in zijn bijziendheid omdat hij vergeten is de vroegere zonde en de reiniging daarvan. En daarom zegt Petrus, iemand, je moet u beijveren, wij christenen, wij moeten ons beijveren, wij moeten moeite doen om die roeping van Jezus, Jezus heeft ons geroepen door het evangelie, hij heeft ons uitgekozen door ons te vergeven, wij zijn bijzonder om die roeping en die verkiezing, om die te bevestigen. Om te laten zien, ja heren, Jij hebt mij uitgekozen. Jij hebt mij in Christus, heb je mij vergeving geschonken. Jij hebt mij geroepen door het evangelie van Jezus. En ik ga u laten zien dat ik het waard was. Ik las in de week op Pinterest een quote, moet ik even voor. Ja, het ging in de trend, dat was in het Engels, maar het gaat in de trend van waarom zeggen de mensen mij, stop maar met jij met uw Jezus. Hij heeft wel zijn leven voor mij gegeven. Als je daar eens over nadenkt. Jezus heeft zijn leven voor u gegeven. Wat mag hij dan van u verwachten? En het Engels was iets mooier dan hoe ik het zei, maar daar kwam het wel op neer. En daar moet ik echt wel over nadenken, over die gedachte. De momenten dat ik worstel met het uitkomen voor mijn geloof, of wanneer ik geconfronteerd word met schaamte of zwakheid. Maar in elk geval, als jij dit doet, zegt Petrus, als jij die roeping en die verkiezing gaat bevestigen, dan zult je nimmer struikelen. Dus als je struikelt, dan weet je dat je daar niet mee bezig bent geweest, of niet juist mee bezig bent geweest, of niet voldoende mee bezig bent geweest. Want zo, zegt hij in vers 11, zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland. Dus op de eerste plaats moeten wij een liefde hebben voor God en voor zijn Zoon, Jezus Christus. We kennen de woorden in Matthäus 22, vers 37, het grote gebod, zul dat niet lezen, maar heb God lief boven alles. Heb God lief met heel uw kracht, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al wie je bent, met alles wat je hebt, daar moet je God mee lief hebben. Kijk eens in 1 Johannes hoofdstuk 5. Een paar bladzijden verder als waar we nu zijn. En vers 1, daar lezen wij, en ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Dat is een tekst die nogal eens populair is bij sommige groeperingen. Die zeggen, het enige wat je moet doen is geloven en je bent uit God geboren. Allee, maar nu ik dat toch heb aangehaald, kijk eens in hoofdstuk 4, vers 7. Geliefde laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Het enige wat ik moet doen is lief hebben dan. Dan zie je, er zijn wel wat meer dingen die je moet zijn en doen om uit God geboren te zijn. Maar even dat terzijde. Vers 5 zegt, en ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Als wij God lief hebben, als wij uit God geboren zijn, en als wij, omdat wij uit God geboren zijn, daardoor God lief hebben, dan moeten we ook degene lief hebben die uit hem geboren is. In Johannes 15, vers 23, het evangelie van Johannes. Daar zegt Jezus het met iets andere woorden. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Dus als je God lief hebt, dan moet je Jezus lief hebben. Maar als je Jezus haat, dan kun je God niet lief hebben, want dan haat je ook God. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Dus dat is het eerste punt. We moeten een liefde in ons leven hebben voor God en voor zijn Zoon Jezus Christus. Een tweede punt is, we moeten een liefde hebben voor de broeders. Ik ga eens een bladzijde terug naar Johannes hoofdstuk 13. vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, opdat jij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat jij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat jij discipelen van mij zijt, indien jij liefde hebt onder elkander. Dus die liefde is niet alleen nodig voor God en voor zijn Zoon. De liefde is ook nodig voor elkaar. Zoals ook, als we terug gaan naar 1 Johannes, in hoofdstuk 3, vers 14, waar geschreven staat, en als ik te vlug ben, ik zal het gewoon even lezen anders. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Dus dat is het tweede punt. En eigenlijk dat 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 9 en 11 ook nog, en zul die even erbij lezen, om dat punt ook nog eens te bevestigen. Dus dat is eigenlijk ook een teken, dat uw leven met God, als we juist denken aan die tekst van Petrus, dat wij die roeping en die verkiezing bevestigen, en dat we daardoor nimmer zullen struikelen, dat wordt zichtbaar op de eerste plaats in onze liefde die wij voor God en voor zijn Zoon hebben, op de tweede plaats in de liefde die we hebben voor onze broeders en zusters. En het teken daarvan is die liefde. Want zo zegt 1 Johannes 2 vers 9. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijk. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En hij weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dus dat is een teken. Dat kunnen we zien. We gaan er zelfs nog iets meer over zien, over de drie punten die ik ga aanhalen. En een derde punt is dan, die liefde die wordt ook zichtbaar in de liefde die we hebben voor ongelovigen. En de liefde voor de verloren zielen. In Johannes hoofdstuk 3 vers 16 kennen we die tekst waarin zegt dat al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. We kennen die tekst. God heeft zijn liefde laten zien door zijn Zoon te offeren. Als wij zeggen dat wij verloren mensen lief hebben, kunnen wij dan zeggen dat wij ons leven offeren voor hen? Kunnen wij dan zeggen dat wij moeite doen voor hen? In Matteüs hoofdstuk 9, daar zien we een voorbeeld van Jezus die of dat ons laat zien dat Jezus een diepe liefde had voor verloren zielen. En Matteüs hoofdstuk 9 vers 35. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in een synagoge en verkondigde de evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Jezus werd met ontferming bewogen als hij keek naar ongelovige mensen. En soms zijn we zo verweven in ons eigen leven, zijn we zo druk bezig, en begrijp je niet verkeerd, er zijn echt wel verantwoordelijkheden waar we mee moeten bezig zijn en die onze tijd ook mogen innemen. Maar soms zijn we zo druk bezig dat we eigenlijk ons doel uit het oog verliezen. En als we zeggen, ja, ik hou van God, ik hou van zijn Zoon, ik hou van mijn broeders en zusters en ik hou van ongelovigen, is dat zichtbaar. Uit wat wij uitwerken in ons leven, dat wij ons leven offeren voor ongelovige mensen. Wel, hoe kunnen wij die liefde tonen? Wel, op de eerste plaats, hoe kunnen wij die liefde aan God tonen, om terug bij God te komen? In Johannes 4, vers 23 en 24, daar lezen wij dat God zoekt dat mensen hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus een van de dingen hoe wij kunnen laten zien aan God dat wij hem werkelijk lief hebben, is dat wij hem gaan aanbidden in geest en in waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar God naar op zoek is. Natuurlijk, als je de waarheid niet kent, dan kun je God ook niet aanbidden in waarheid. En het is niet dat God maar een God is die zegt, aanbid mij maar hoe het u past. Aanbid mij maar zoals het u uitkomt. Nee, God heeft ons instructies gegeven in het Nieuwe Testament hoe hij wil aanbeden worden. Hoe hij wil gekend worden, wie hij is. En hij zoekt mensen die hem willen aanbidden in geest en in waarheid. Dus als wij zeggen, ik heb God lief, dan is dat de wijze waarop wij hem gaan aanbidden. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 14, wat Jezus zegt over hoe wij onze liefde kunnen tonen aan God. In Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Wanneer gij mij lief hebt, zegt Jezus, zult gij mijn geboden bewaren. Dat is niet van, ja maar Jezus, ik heb u lief, maar uw geboden, dat vind ik maar niks. Dat gaat. Als je mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Vers 21 van datzelfde hoofdstuk. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Wie is degene die geliefd wordt door de Vader? Is het degene die zegt, ja maar Jezus, vind het zo fijn als ik liedjes over u kan zingen. Vind het zo fijn als ik mensen kan vertellen over u. Of gewoon dat ik mensen positief probeer te maken. Of zich goed probeer te laten voelen. Is dat degene waarvan Jezus zegt, dat zijn degene die ik lief heb en die mij lief hebben? Je zegt, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, dat is degene die mij lief heeft. Kijk eens in vers 23. Jezus antwoordde, en dat was op iets wat Judas Iscariot zei. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Vers 24, maar wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat zij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dus hoe kan ik mijn liefde voor God tonen? Hoe kan dat duidelijk worden in mijn leven? Door de geboden te bewaren. Door God lief te hebben. Door zijn woord te onderzoeken. Door daarover te mediteren. Door daarin te leven. Door daarin te groeien. Door daaraan te gehoorzamen. Het feitig genoeg is de algemene tendens in hen die zich durven christen te noemen, dat ze juist het tegenovergestelde doen en beweren als wat Jezus heeft gezegd. Dan zeggen ze, ja maar geboden, dat brengt maar verdeeldheid. Leer, dat brengt maar conflict. Dat brengt maar ergernissen en kwellingen. De week was ik nog met iemand aan het spreken, en die was aan het spreken over bepaalde kerken, en die zei tegen mij, ach, en dan was daar ergens een voorganger. En die leer was niet goed van hem. Ja, en dat brengt toch altijd zoveel moeite en ellende met zich mee. En dan, mensen vinden dat maar niks. Als iemand iets leert. En dat brengt confrontatie. Dat stoort mensen. En natuurlijk, leer kan ook inderdaad fout zijn. Dat wil ik niet zeggen, hè. Maar Jezus zegt, als je mij lief hebt, zult je mijn geboden bewaren. Dan zal de leer gebaseerd zijn op wat Jezus gezegd heeft, niet meer en niet minder. Daaruit blijkt liefde. Dus zo kunnen wij die liefde ook tonen aan God. Enerzijds in het publiek, zoals we nu hier doen. Het publiek, het is vrij klein. Maar in de samenkomsten, zo tonen wij onze liefde van God. Maar hoe tonen wij onze liefde van God in het privé? Als wij alleen zijn. Of als wij op ons werk zijn, of waar we ook zijn. Zijn we dan even gedreven, even vrij, even toegankelijk als dat we dat nu zijn op dit moment. Dus het is goed dat we dat hier doen, maar het is ook goed dat we dat op een andere plaats ook doen. Want het mag zich niet beperken, die woorden wat Jezus sprak in Johannes 14, dat is niet beperkt tot de samenkomsten. Hè? Dat is beperkt tot overal waar je tijd, elke dag, elk moment van je leven, waar je ook gaat en staat. Dus zo kun je je liefde voor God tonen. Door God te zoeken, hem lief te hebben, hem te aanbidden en door te luisteren naar wat hij geboden heeft door zijn zoon. Hoe kun je je liefde tonen aan je broeders? Wel, op de eerste plaats denk ik dat het mooi is, zoals we die tekst in Hebreeën, ik denk dat we die onlangs nog gelezen hebben, Hebreeën 10, vers 24 en 25, dat je elkaar kunt aanmoedigen, elkaar kunt aanvuren tot liefde en goede werken, en dat je je eigen bijeenkomsten niet verzuimt, want dat is natuurlijk de plaats waar je daarin wordt gemotiveerd, gestimuleerd om God te blijven volgen, zoals we ook op dit moment natuurlijk aan het doen zijn. Kijk eens in 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 26. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft een ieder iets, een psalm of een lering, of een openbaring, of een tong, of een uitlegging. En dat alles moet tot stichting geschieden. Dus als we ons de vraag stellen, waarom komt de gemeente samen? Om elkaar te stichten, om elkaar op te bouwen, om elkaar te leren, om elkaar te motiveren, om elkaar aan te vuren, om het spoor van Christus niet op te geven. Het moet stichtend zijn. Dus, stel jezelf de vraag, wat is mijn aandeel daarin? Kom ik samen om te stichten of om af te breken? Kom ik samen om de liefde te bevorderen of om de liefde af te breken? Maar het is niet alleen in de samenkomst. Kijk eens een ander aspect hoe wij onze liefde kunnen tonen aan elkaar, aan de broeders en de zusters. In 1 Petrus hoofdstuk 4, vers 8 en 9. Maar Petrus zegt, heb bovenal bestendige, dat betekent blijvende, liefde jegens elkander. Want de liefde bedekt tal van zonde, en dan zegt hij iets heel belangrijks, wees gastvrij jegens elkander, zonder morgen. Dat is ook een manier hoe wij, niet alleen door samen te komen kunnen we elkaar onze liefde betonen, maar ook in de privésfeer moeten wij onze liefde kunnen betonen. En het is spijtig als wij alleen maar in de samenkomsten elkaar zien, en ik zou zeggen, ik zou zelfs een straffer woord willen gebruiken als spijtig, het is verkeerd. Als wij elkaar alleen maar in de samenkomsten zien en aanmoedigen, en daarbuiten geen contact hebben. Want wij zijn een familie van elkaar, wij zijn broeders en zusters van elkaar, en we moeten gastvrij zijn tegen elkaar. Wij moeten onze harten openen, onze levens openen voor elkaar. Zonder te klagen. Zonder te morren. Dus dat is het tweede punt. Eerst aan God, hoe we dat kunnen laten zien, zowel in privé als in publiek, aan de broeders, zowel in de samenkomsten als in de privésfeer. Hoe kunnen we onze liefde tonen aan de ongelovigen? Wel, in Matteüs hoofdstuk 9, daar zien we weer een voorbeeld van hoe Jezus dat deed. Want herinner je dat we juist gezien hebben dat Jezus, als hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen en hij hielp hen. Wat ging Jezus doen als hij bij de mensen kwam? Hij vertelde over het koninkrijk. Hij vertelde de mensen over het goede nieuws. Hij hielp de mensen. En ja, we hebben de gave van genezing niet onder ons. Hè. We kunnen niet iemand de hand opleggen en dan zeggen, sta op en wandel, of uw bloedvloeiing is weg, of zou het misschien heel graag willen. Maar er zijn zoveel andere manieren waarop wij mensen kunnen helpen door tijd en moeite in hen te investeren. Want er is zoveel nood bij mensen die God niet kennen. Hoeveel van onze tijd investeren wij in ongelovigen op een week? Met de bedoeling, niet om naar een speeltuin te gaan of om eens naar de cinema te gaan. Daar is ook allemaal wat tijd en plaats voor. Maar met de bedoeling om hen te laten zien wie Jezus is. Om hen te vertellen over Jezus. Hoeveel tijd? Ik heb een prediker horen zeggen en ik zeg niet dat dat mijn norm is of dat ik daar absoluut mee akkoord ga. Maar hij zei, als je niet 2 tot 3 bijbelstudies met mensen hebt per week, dan ben je niet goed bezig. Hoeveel keren per week spenderen wij met echt het leren van de Bijbel aan mensen? Misschien weten we nog niet eens wat we zouden moeten leren. Misschien weten we nog niet eens hoe we überhaupt in contact zouden kunnen komen met mensen. Als dat zo is, dan is het belangrijk dat we daarvoor bidden. En dat we ook bidden dat God daar zijn deuren opent en ons bekwaam maakt op die taak. Wij moeten het voorbeeld van Jezus volgen. Jezus was daarmee bezig. Als we zeggen, ik heb God lief, ik heb mijn broeder en zusters lief, maar, en ik heb de ongelovigen lief, ja, waarom spendeer ik dan geen tijd aan ongelovigen? Misschien wel een broeders en zusters, maar niet ongelovigen. En Jezus zei ook iets heel belangrijks in vers 38. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij zijn arbeiders uitzende in de oogst. Hoe vaak bidden wij voor ongelovigen? Ten eerste, studeren is één ding. En dat is heel goed als je dat doet. En zorg dat je dat meer doet. Maar studeren alleen is niet genoeg. Bid voor hen. Dat is heel belangrijk. En bid ook voor de arbeiders. Als je weet dat er mensen zijn die ook meer actief zijn met het evangeliseren, bid voor hen. Bid dat zij hun taak, hun werk, de talenten die ze hebben, dat zij die ook goed mogen gebruiken. En dat daardoor ook veel mensen tot inkeer mogen komen. Dat is wat Jezus deed. Matthäus hoofdstuk 10. Daar zien we dat Jezus de 12 bij zich riep. Vers 1. En hij gaf hen de macht over de onreine geesten, om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. En in vers 5 en 6, tot 7, dan lezen wij, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hen zeggende, wijk niet af op een weg naar de heidenen, gaat geen stad van de Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israël. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet heb je het ontvangen, geef het om niet. En ik wil vooral even stilstaan bij het principe dat wat Jezus hier aan het doen is. Hij is zijn discipelen aan het leren hoe ze mensen moeten bereiken. Jezus geeft hen de bekwaamheden die ze nodig hebben om dat goed te doen. En wij kunnen allemaal, als we allemaal kunnen spreken over wat er op tv is geweest gisteren, als we allemaal kunnen spreken over wat ons bezighoudt als we op vakantie zijn geweest, dan kunnen we ook allemaal spreken over wie Jezus is en wat Jezus te vertellen heeft. Maar weet dat Jezus zegt, om niet heb jij het ontvangen, geef het om niet. Als wij beseffen wat ons gegeven is in grote genade, En dat welke prijs daar betaald voor is, en dat wij daar eigenlijk voor niks hebben gekregen. Dat is ons geschonken, dat is genade, we hebben dat gekregen. Dan is het ook aan ons om dat geschenk door te geven aan andere mensen, dat zij daar ook deel aan kunnen hebben. Dus we kunnen dat enerzijds natuurlijk doen door zelf ons in te zetten. Hè? Dus eigen initiatieven, dat we zelf zeggen, wat ga ik van deze week doen? Om mensen te bereiken. En we kunnen ook onze liefde tonen voor ongelovigen. Door mensen te ondersteunen op welke wijze dan ook. De schrift spreekt vooral ook over het financieel ondersteunen van predikers en verkondigers van het evangelie. Denk maar aan Romeinen hoofdstuk, dat is 10 vers 14 tot 15. Maar ik zou liever ook hier jullie willen aanmoedigen om meer in te zetten op persoonlijke evangelisatie. Dat uw liefde voor ongelovigen daaruit mag blijken. Dus wat is de conclusie vandaag? Liefde voor God, die wordt vaak duidelijk als we samen zijn. Maar is dat ook zo een privé? Ik wil u daar een prikkelen, ik wil u daar een aanmoedigen. De liefde die we hebben voor de broeders en zusters, die wordt wel duidelijk als we samen zijn. Maar is dat ook in de privésfeer? De liefde die we hebben voor ongelovigen wordt misschien soms wel duidelijk dat we op een of andere wijze ons inzetten voor mensen die het evangelie prediken, hetzij financieel of met andere middelen. Maar is dat ook iets wat we zelf doen? Filippenzen hoofdstuk 1 als laatste gedachte. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 9 tot en met 11. En dit bid ik, zegt Paulus tegen de christenen in Filippi, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Dan zult gij vervuld zijn van de vrucht van gerechtigheid, die er alleen maar door Jezus Christus is. En waarom is die daar? Tot eer en prijs van God. Het gaat om God en niet om ons. En Paulus bidt dat de Filippenzen, dat hun liefde nog meer en meer overvloedig mag zijn. Hoe? In het helder inzicht, in die fijne gevoeligheid. Zodat je kunt weten wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dat is onderscheiden. Om te kunnen weten waar het op aankomt. Wat hebben wij tot nu toe gedaan om dat doel in ons leven te versterken? En dat is mijn uitdaging voor jullie. Ik weet dat jullie van God houden. Ik weet dat jullie van de broeders en zusters houden. Ik weet dat jullie van ongelovigen houden. Wat heb jij gedaan om dat doel duidelijk te maken? En niet alleen op zondag, niet alleen op dinsdag als we samen zijn, maar ook in de privésfeer. Ook uw eigen aandeel, uw eigen verantwoordelijkheid. Amen.